onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ook deze dienst gaan zingen, gemeente, u thuis, jullie thuis en wij hier in de kerk, Psalm 91, vers 1 en 3 vanavond. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En de schrik des nachts, het derde vers, doet u niet vlieden vluchten, waarvoor de bozen beven. Psalm 91, het eerste en derde vers. We mogen vanavond belijdenis doen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En willen we dat doen met uit zondag 19 van de catechismus, vragen antwoord 52 over de wederkomst. En direct daarop aansluitend van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, het tweede deel. Dat begint met de woorden: en daarom is de gedachtenis van dit oordeel. Dus de tweede helft van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, voorafgegaan door vraag en antwoord 52 van de catechismus. En na het slot van dat 37 artikel zingen dan Psalm 69 vers 14. Gij hemelaat en zee, vermeld Gods lof, dat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, het 14e vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, vanuit zondag 19, vraag en antwoord 52, en de tweede helft van artikel 37. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd precies dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht heeft gesteld en die al de vloek van me weggenomen heeft, dat ik hem tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar die mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen, aangezien dan hun volle verlossing volbracht zal worden en ze daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun oprechtheid zal dan door allen bekend worden en ze zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen zal doen, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens en zullen onsterfelijk worden op zulk een wijze dat zal zijn om eeuwig gepijnigd door het eeuwige vuur dat de duiven en engelen bereid is. Daarentegen de gelovigen uitverkorenen zullen worden gekroond met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal uw naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot de genadige vergelding zijn de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Amen. gezamenlijk gebed doen we ook nu vol weet voor Henk Fokkema. Zijn situatie blijft onverminderd, heel zorgelijk. Ook dragen we mevrouw Griffiel Boon op aan de Heere in de Hanenpraai in Gouda. Haar conditie is de laatste dagen verslechterd. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, Gij die het al regeert, Vader, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door uw hand mogen wij in de kerk en thuis ook deze woensdagavond toch als gemeente min of meer samen zijn, verbonden zijn in deze dienst. U geeft ons dat, Heere, ook in deze tijd. In deze tijd van het coronatijdperk. Maar vooral, Heere, is het toch de tijd, het tijdperk van uw evangelie. Dat als een stroom de wereld doorgaat. Sinds Pinksteren vanuit Jeruzalem. Door alle landen en volken en talen aan het stromen is, Heere. Het tijdperk dat uw evangelie verkondigd wordt. Het evangelie net wordt uitgeworpen in de volkerenzee, om zondaren te zoeken en zalig te maken. Dat is toch, Heere, wat het allermeest, het eind der tijden tekenen en bepalen mag en moet. Dat evangelie met de beloften voor uw volk Israël. Met uw belofte dat ze uit alle stammen, volken en talen zullen horen en zullen komen. Wil, o Heere, die beloften vervullen, ook in deze dagen, in en aan uw volk Israël, en aan al de volkeren, en ook volkeren, tot nu toe nog onbereikt met uw evangelie, maar ook die volken, waarbij vrede al eeuwen mag zijn, en misschien niet meer wordt gewaardeerd, en naar de rand gedrongen is. Maar Heere, we smeken u, vervul toch al die beloften, Heere. En dat ook vanavond onder en aan ons doen. Als u ons opnieuw onderwijs wilt geven. Uw woord is zo ontzaglijk veelzijdig, Heere. We hebben daar in alle diensten van ons leven die we mogen meemaken, zijn er niet genoeg om het allemaal in al zijn veelzijdigheid voor ons helder en klaar te krijgen. Geef ons ook vanavond, Heere, een stukje onderwijs. Dat we juist in alle dingen van deze tijd niet drijven op ons gevoel, op inschattingen en beoordelingen van mensen. Ons niet laten leiden door wat het blote oog ziet, door wat een onverlicht verstand denkt waar te nemen. Maar geef ons laten onderwijzen, Heere, in het licht van uw woord, in het licht van de dingen die geschieden zullen en geschieden moeten. En geef dat wij ons daardoor laten leiden, Heere. Dat wat het belangrijkste is, voor ons ook het belangrijkste wordt en steeds weer wordt en is. Dat we leren prioriteiten te stellen, dat we leren de dingen te zien zoals u ze ziet, in goddelijk, hemels perspectief, in het licht van de naderende komst van uw Heere Jezus die we zojuist ook hebben beleden. En leer ons zo leven als past bij een mensenkind dat daarvan weet. Leer ons leven als een bruidegom die weet wat het is, dat haar bruidegom komende is, ja voor de deur staat. Geef dat we dan zo leven, spreken en getuigen mogen, Heere, dat het oplicht te midden van de samenleving, te midden van mensen die op hun manier erover spreken. Geef dat ons getuigenis, onze houding mag oplichten. Als een teken van hoop en verwachting. Als een signaal van ernst en van haast. Geef, Heere, dat wij de ding niet bagatelliseren of ons hoofd ervoor in het zand steken. Geef we ook niet in paniek en schrik om ons heen slaan. Geef ook niet vertrouwen op menselijke inzichten en deskundigheid. Maar dat wij door uw woord geleid mogen worden. Dat uw woord onze houding, ons gedrag bepalen mag. Zegen daartoe uw woord van deze avonddienst. U weet wat we daar achter de rug hebben. Wat er in onze gedachten is. Wat ons lichaam allemaal al te verstouwen heeft gekregen. Misschien moe is van lieveling. Geef dat alles op een wonderlijke manier. Door u als ware wordt weggenomen. Voor de loop van uw woord. Geef uw woord een ongehinderde loop tot aandacht en tot geloof en bekering in ons aller hart. We dagen ook vanavond onze broeder Henk Fokkema aan u op, Heere. Neem hem, houd hem onder uw hoede. Geef dat de koortspieken weg mogen blijven. Geef u de artsen wijsheid. En gedenkt u Ria en de kinderen en de kleinkinderen. En laat de naam van Christus worden groot gemaakt. Dat zou ik in het bijzonder mogen merken, Heere, dat u hen nabij bent in deze tijd. We dragen ook mevrouw Griffioen aan u op. Wilt u, Heere, spreken in haar hart? Wilt u, Heere, in haar wonen met uw Heilige Geest? Gedenkt u ook haar man, die al zoveel weken niet bij zijn vrouw op bezoek kon gaan. Sterk hem in de gebeden, in geloof en hoop op u. Gedenkt u ook de kinderen, het nageslacht. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Laten wij de Bijbel openen in Lucas 21. Ik zal straks nog kort uitleggen waarom dit gedeelte, dat ook de Dominee Lohuis is bepreekt, zondagavond 26 april. Dat we eerst een paar stukjes van lezen van het hoofdstuk. Lucas 21, eerste versen 5 tot en met 19. Dus allereerst Lucas 21, vanaf het vijfde vers, daar luidt Gods woord als volgt. En als sommigen zeiden van de tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Jezus, wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, waarin niet één steen of andere steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En ze vroegen hem, zeggende, meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En wat is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En hij zei, ziet dat gij niet verleid wordt. Want velen zullen er komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En de tijd is nabij gekomen. Gaat dan hen niet na. En wanneer ge zult horen van oorlogen en beroerten, zo het niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar nog eens terstond het einde niet. Toen zei hij tot hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden en pestilentie. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Maar voor dit alles zullen ze hun handen aan u slaan en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen. En er zullen getrokken worden voor koninkrijken en stadhouders om eens naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Neem dan in uw harten voor, van tevoren niet te overdenken hoe u verantwoorden zult. Want ik zal u mond en wijsheid geven, die niet zullen kunnen tegenspreken, noch weerstaan, allen die zich tegen u zetten. En gij zult overgeleverd worden ook van ouders en broers en familieleden en vrienden. En ze zullen er sommigen uit u doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid. Dan lezen wij de versen 25 tot en met 28. Vers 25. Er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. En op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid. Als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zal de zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden naar boven, omdat uw verlossing nabij is. En dan de verse 34 tot en met 36. En wacht u zelf, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met een brasserij, met een roes en dronkenschap en zorgvuldigheden van dit leven, en dat u de dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal ik komen over al degenen die op de gehele aardbodem gezeten zijn. Waak dan te aller tijd, biddende dat gij mocht waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des Mensen. Tot zover de gedeelten uit de zogenoemde reden over de laatste dingen van de Heer Jezus uit Lucas 21. De tekst die het samenvat, waarin we het samen trekken, is ook nu vers 28. Als u deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. We willen drie dingen zien vanuit deze tekst in het hoofdstuk. Het gaat over verschrikking, dat is vooral de versen 5 tot en met 19. Het gaat over verlossing, vers 25 tot en met 28. Het gaat over verwachting, in vers 34 tot en met 36. Verschrikking, verlossing, verwachting. Ik ben u enige uitleg schuldig over deze tekstkeus. Toen Dominee Lohuis erover preekte, had ik deze preek ook al af, dus die lag al klaar om zo te zeggen, een hele praktische reden. Een diepere reden is dat Dominee Lohuis en ik allebei achteraf wel Gods leiding hebben gezien. Dat de Heer blijkbaar zo heeft geleid dat u als gemeente twee keer een preek over deze tekst te horen zou moeten krijgen. In de derde plaats heeft Dominee Lohuis meer over de ene tekst gepreekt. Ik hoop meer wat in vorm van een bijbellezing het gehele hoofdstuk vanuit die tekst te belichten. Vandaar dus toch Lucas 21, of juist Lucas 21, vers 28. Uw gaven zijn ten eerste voor de Steenhulp Oost-Europa evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen. De tweede en derde inzameling van de gaven is voor de kerk bestemd. We bevelen ze ook op de huidige manier van harte aan. Laten wij gaan zingen uit de 44ste psalm. Goed om ook thuis eens een van de moeilijkere psalmen te oefenen. Ons organist van vanavond zal hem eerst een keer voorspelen, begreep ik. We zingen van psalm 44 het zesde vers en het veertiende vers. Gij doet ons bevend rugwaarts wijken en steeds voor de overmacht bezwijken. En vers 14, sta op, o God, toon medelijden, verlos ons uit de angst, o Heere. Zo krijgt uw goedheid eeuwig de Heer. Psalm 44, vers 6 en vers 14. De tekst voor deze avond is Lucas 21, vers 28. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Dit hoofdstuk en deze tekst gaan over verschrikking, over verlossing en over verwachting. Gemeente in de kerk vertegenwoordigd of thuis of vader en ook meeluistert weer vanavond. Heeft de coronapandemie iets uit te staan met het eind der tijden? Nou, dan is het goed om de Bijbel eens na te gaan. Vinden wij in dat verband iets van een coronapandemie terug in de Bijbel? Nou, dat lijkt er wel op. In Matteüs 24 en Lucas 21, dat loopt bijna parallel die twee hoofdstukken, komen we wel een uitdrukking tegen waar we ook het coronavirus onder kunnen scharen. De uitdrukking van pestilentie. Dat betekent zoveel als besmettelijke ziekte, ernstige ziekte. En dan zien we dat in Lucas 21, die pestilentie één van de verschrikkingen is die in vers 9 en 11 genoemd worden. Er is ook gesproken van oorlog, wordt van aardbeving gesproken, wordt van hongersnoden gesproken. Dus het coronavirus is één van de verschillende soorten pestilentie. En dat is dan maar weer één van de verschillende soorten van verschrikkingen die over het aardrijk zullen komen. Maar ja, dat coronavirus, dat raakt ons. En dat raakt ook wereldwijd en dat raakt ook de economie in brede zin. Dus dat heeft begrijpelijk zeker onze meeste aandacht. Maar het blijft goed te zeggen dat het één van de pestilentiën is. En ze wilde ook malaria of ebola te noemen. Aan malaria sterven elke week 10.000 kinderen in de wereld. Dat zijn nog eens getallen. Ebola is vele malen besmettelijker dan het coronavirus. Dan zijn er nog die hongersnoden. In Oost-Afrika dreigt een sprinkhanenplaag. En per dag sterven wereldwijd 27.000 mensen per dag door hongersnood. En dat zullen meest wel kinderen zijn. Dan zijn er nog aardbevingen, tsunamis ook. En oorlogen en geruchten van oorlogen. En die soorten van verschrikkingen, pestilentie, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, dat is dan maar één van de drie categorieën die Jezus noemt in het begin van Lucas 21. In vers 8 heeft Jezus ook nog over verleidingen gehad. Velen zullen komen in mijn naam en zullen zeggen, ik ben de Christus. Hoeveel mensen worden door een pseudo-godsdienst van God vandaan getrokken en ver van God vandaan gevangen gehouden. Buiten het christendom, allerlei verlossers en religies. Binnen het christendom, door dwalingen en door valse voorstellingen van Jezus. En na dat stukje noemt Jezus in vers 12, tot met vers 9 nog de verschrikking van al de vervolgingen die er komen zullen. Er worden ongeveer 250 miljoen christenen in de wereld vervolgd. 250 miljoen christenen. Vandaag de dag. Nou, dat alles bij elkaar, die pestilentie, oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, die verleidingen en die vervolgingen, dat alles bij elkaar, dat noemt Lucas 21 deze dingen. Die uitdrukking loopt meestal een rode draad door het hoofdstuk heen. Bijvoorbeeld in vers 9, waar staat, want deze dingen moeten geschieden, maar nog eens terstond het einde niet. Deze dingen, verschrikkingen, verleidingen, vervolgingen. In onze tekst, als nu deze dingen beginnen te geschieden, en in vers 36 gaat het erom, om in staat om waardig acht te worden, deze dingen te ontvlieden. Dus andere woorden, de coronapandemie van onze dag, die staat in een heel breed kader in Lucas 21, in het eind der tijden. Het kader van andere verschrikkingen, van verleidingen, van vervolgingen, als het ware allemaal buienfronten die over de wereld trekken. En dan valt er hier een bui, dan valt er daar een bui en dan daar weer een volgende bui enzovoort. Onze tekst heeft ook niet voor niets dat er staat, hè, als nu deze dingen beginnen te geschieden, beginnen. Dus er komt nog veel meer. Er komt nog een vervolg. Als onze premier zegt, dit is het ergste wat onze generatie mee zal maken. Dat kan hij nooit weten of voorspellen natuurlijk. Maar bijbels gezien is het ook heel onwaarschijnlijk dat onze generatie na dit coronavirus nooit meer een verschrikking of een verleiding of een vervolging mee zal maken. En dan kunt u denken, nou ja, vervolging, dat lijkt me nog niet zo waarschijnlijk voorlopig in Nederland. Maar ja, dat dachten we nieuwjaarsdag ook. Van een lockdown in de samenleving door een virus. Dachten we ook van, nou, we hadden niet eens gedacht dat het zou kunnen gebeuren. Dat zijn we hopelijk wel een beetje aan het afleren nu. Dat iets wat wij onwaarschijnlijk vinden, nou helemaal ook niet gebeuren zou kunnen. Want iets wat wij heel onwaarschijnlijk achten, kan God zomaar laten gebeuren. Dus, wij kunnen ons maar het beste, en dat zal ook de bedoeling van de Heer Jezus zijn uiteraard, we kunnen ons maar het beste daarop voorbereiden. We kunnen ons erop voorbereiden dat het het coronavirus is, het is onderdeel van de pestilentie, die weer samenhangen met verleiding en met vervolging. We kunnen ons er maar het beste op voorbereiden. Dat wij onze schuilplaats in de Allerhoogste hebben. Dat wij vernachten in de schaduw van de Almachtige door het geloof in Christus. We kunnen ons maar het beste op volgende buien voorbereiden. Door te zorgen dat we veilig en geborgen zijn door Christus in de schuilplaats van de Allerhoogste. En die verschrikking hebben we gezien. Die kan ook worden afgesloten met verleiding. Dat iemand zich voordoet als de Messias Jezus. En ook wel trekken van Jezus vertoont. Als je Openbaringen 13 daarnaast legt. Dan gaat het over een beest. Dat dodelijk verwond is. Aan het hoofd nog wel. En dat wonderlijk geneest. Alsof het uit de doden is opgewekt. En dat beest heeft twee hoornen en staat erachter de hoornen van het lam gelijk. Lijkt er sprekend op. Het doet ook grote tekenen. Het laat vuur uit de hemel komen zoals Elia dat ooit deed. En het maakt een beeld levend, zodat het beeld gaat spreken. En de hele aarde verwondert zich over de grote tekenen die er gebeuren. Je moet nooit vergeten, de antichrist, die zal als twee druppels water lijken op de eigenlijke Christus. De antichrist bootst de ware Christus na. Dus het is maar het beste als wij ons daarop voorbereiden. Dat wij de schrift zo kennen. En dat we de schriften zo doorzoeken. Dat wij het verschil zullen zien. Tussen een antichrist die veel op Christus lijkt. En de ware Christus. Dat wij het zullen onderkennen. Ook al kan die valse Christus ontzaglijk veel. En geeft die gaven. Welvaart, gezondheid, wekt die valse Christus misschien zelfs doden op en trekt die een hele samenleving achter zich na. Maar dat wij weten, wat nou het verschil tussen een antichrist en de echte Christus. Dat wij de schriften zo goed kennen, bestuderen, dat wij het verschil zien tussen de ware Christus der Schriften en antichristussen die er als twee druppels water op proberen te lijken. Dat wij onze Bijbel kennen. Zodat we weten wat de Schriften over de ware Christus zeggen. En behalve die pestilentie, die verschrikkingen en die verleidingen, was er dat derde buienfront van de vervolgingen. Nou, nogmaals, je zou denken, dat is hier niet gebeuren, komen 10 jaar in Nederland, maar dat dachten we van het virus ook. Ze zullen u overleveren in gevangenissen. U zult getrokken worden voor koning en stadhouders, door uw familieleden, en door uw broers en door uw zussen, en ze zullen sommigen uit u doden. Dus de tijd kan komen, het buienfront kan overtrekken, dat het geloof ons ook echt wat kan gaan kosten. We kunnen ons maar het beste daarop voorbereiden. Ons erin oefenen dat het geloof en het belijden daarvan ook inderdaad iets kosten mag en kan. Jazeker. God zal zijn kinderen bewaren in het geloof. En staande houden. Maar dat is niet een tovermiddel. Als we nu nooit iets kunnen laten staan voor het geloof. Als nu iets kleins, een betere baan of een avond uitgaan, al te veel voor ons is om op te geven, om van af te zien, omwille van het geloof. Ja, dan moet je niet denken dat je straks wel je leven ervoor over zal hebben natuurlijk. Zo gaat dat niet werken. Laat er ons maar nu in oefenen. Om inderdaad wat je dan die kleine dingen zou kunnen noemen. Voor de Heere en zijn naam en het geloof over te hebben. Ons daarin oefenen. Omdat de Heer ons daarin wil oefenen. Om bereid te leren zijn om te lijden. Want als we ons nu niet oefenen om in Christus bereid te zijn, om de Schriften te kennen, om te lijden om zijn naams wil, hoe zullen wij dan staande blijven? Al de verschrikkingen, de verleidingen en de vervolgen als buienfronten over West-Europa en over Nederland zullen trekken. Ja, en dan te midden, of er doorheen moet je het zeggen, te midden van die buienfronten van verschrikkingen, van verleidingen, van vervolgingen, spreekt Jezus Mattheüs 24 ook over iets anders. Over de stroom van de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk, die door de tijden en de landen en de wereld heen loopt. Verschrikkingen, verleidingen, vervolging, maar ook de stroom van de verkondiging, die al eeuwen ook door Nederland heen stroomt. De stroom van de verkondiging van de genade in het bloed, in het werk van de Heer Jezus Christus. En die dorst heeft, die komen en die nemen van het water des levens om niet. Dat is het eigenlijke wat het eind der tijden zal typeren. De stroom van de verkondiging, die door de landen, door de eeuwen, ook door wateromstrekken is heengetrokken en tot op de dag van vandaag heen trekt. Onze tekst heeft dus over deze dingen. Dat was natuurlijk wereldwijd al langer zo. Veel langer. Vorige generaties hebben het ook meegemaakt. Denk aan 1940, 1945, 75 jaar geleden na de bevrijding. Maar voor een hele generatie waar ik ook bij hoor, die nu leeft, lijkt dit wel het begin te zijn. Ik heb nog nooit iets van deze orde in elk geval meegemaakt. Nu raakt het ons. Van ons gevoel ineens, dat is maar de vraag. Ziende op het hele brede wereld gebeuren. En ook ziende op het verleden. Is niet zo onverwacht als het lijkt. Dat er ook nu. Een buienfront. Over West-Europa en over Nederland trekt. Als ik een profeet was geweest. Had ik het wel van tevoren kunnen verkondigen. Nu kan ik het wel het achteraf zo zeggen, ja. Zo onwaarschijnlijk is het niet geweest. Dat ook onze generatie in ieder geval een bui mee zou maken van verschrikkingen. Die over ons leven, die over West-Europa heen zou gaan. Dan gaan we luisteren naar de Heer Jezus. Ik kom bij het tweede punt, verlossing. Als nu deze dingen beginnen te geschieden. Zo heft uw ogen op en richt uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Het zijn dus allemaal tekenen, aankondigingen, bazuinstoten, weeën die aankondigen, uw verlossing is nabij. En bij dat verlossing, ja, moeten we hier denken aan de totale verlossing. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Denk aan Openbaring 21, waar God zal zijn alles en in alle. En waar geen zorg, geen moeite, geen rouw, geen dood, geen verdriet en geween meer zijn zal. Die verlossing bedoelt de Heer Jezus, Heer. Waar ook in Psalm 69, vers 14 van zongen. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. Die verlossing, die is nabij. En dan zegt onze tekst, ons tekstverband, over die verlossing drie dingen. Het eerste, in vers 27, hele Bijbelse gedachte. In vers 27 staat, als dan die dingen gebeuren, dan zal de Zoon des Mensen komen in heerlijkheid. Volgens de Bijbel heeft verlossing altijd te maken met de Verlosser. Verlossing is geen los pakket, waardoor je briefbus wordt gestopt. Nee, verlossing hangt altijd samen in de Bijbel met de Verlosser. De Zoon des Mensen, Jezus Christus, de bruidegom van zich. De Verlosser, wil je met de catechismus het beleden hebben. Dat Hij het is, die zich tevoor omijnend wil, onder de vloek. Aan het kruis gesteld heeft. De Verlosser, de Heer Jezus zelf is en wilde ondergaan. In vloek, ellende, schuld, zonde, smart, pijn, hoon, smaad. De Verlosser die daar zelf helemaal in onder wilde gaan. De vloek en het gericht van God. Heeft ondergaan en heeft weggedragen. En Hij, precies dezelfde, even dezelfde, die toen aan het kruis hing, zal dan komen als bruidegom van zijn kerk op de wolken, om de verlossing, nieuwe hemel, nieuwe aarde, aan te laten breken. Nou, en is de vraag is dan deze. Mag u het ook weten, mag jij het ook weten. Deze Verlosser, dezelfde die aan het kruis gehangen heeft, die hing daar ook voor mij. Die hing daar ook voor mij. Hebt u gedronken uit de stroom van de verkondiging. De verkondiging die deze Jezus aanbiedt. Die wilde ondergaan in schuld, zonde, ellende, vloek en dood. Om er zondaren van te bevrijden. Hebt u gedronken van de stroom van het evangelie in de verkondiging. Ook voor mij hing hij daar, droeg hij daar. En precies dezelfde zal als Verlosser bruidegom wederkomen op de wolken? Dat is de vraag, dat is het punt. Mag u het zeggen, die verlosser, die hing daar ook voor mij. Want verlossing hangt in de Bijbel altijd aan de verlosser. Dat is het eerste wat ons gedeelte zegt over de verlossing. Het tweede wat ons gedeelte erover zegt, dat is de vraag van wanneer? Wanneer kunnen we die verlossing verwachten? Wanneer zal Jezus wederkomen, de verlosser, de bruidegom? Wanneer zal hij de nieuwe hemel, nieuwe aarde aan laten breken? Nou, dat weten we wel. Ook Lucas 21 noemt geen jaartal. Maar zegt er toch wel iets over? Wat ons wel een hele duidelijke vingerwijzing geeft. Vers 25, 26. Hebben het erover dat er dan een enorm geluid van de golven en van de zee zal zijn. Nou, het is in de Bijbel altijd het beeld van de zee, het beeld van de volkerenwereld. Zoals de zee onstuimig is en golven kan, zo is ook de volkerenwereld. Altijd onstuimig, in rep en roer, in beweging. Denk aan de wereldoorlogen, denk aan oorlogen. Het is altijd wel ergens water ook op de wereldzij, de volkerenzee. Rusland, China, Iran, Amerika, Noord-Korea, die gaan allemaal hun beheersing verliezen. En die gaan wapens gebruiken van de ergste soort. Ja, geen wonder dat er dan twijfelmoedigheid der volken zal komen, zegt vers 25. En benauwdheid. En dat het hart van de mensen zal bezwijken van angst. Als alle volkeren van de wereld en leiders hun zelfbeheersing verliezen. En als golven van de zee met orkaankracht tegen elkaar stoten. Nou, dan zal de wereld wel benauwd en beangst zijn. Hè? Openbaringen 16 heeft over die mensen die dan in de grotten van de steenrotsen zullen verbergen. En zullen roepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. De wereld lijkt één groot Noord-Korea te worden. Want kijk gemeente, en dat is een punt. De Bijbel, die geeft ons niet de indruk dat de wereldgeschiedenis zich langzaamaan zal voortbewegen in de richting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat je kan zeggen, ja, hoe dichterbij het komt, hoe meer ik er al van zie op deze wereld nu. Hoe meer vrede dat er komt, hoe meer harmonie dat er komt. Hoe meer mooie dingen ik over heel de wereld zie gebeuren. Zodat hij zegt, nou ja, je ziet die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Eigenlijk die zie je al aankomen. Je ziet hem van lieverlee, zoals je een huis gaat bouwen. Je ziet hem van lieverlee al in de stijger staan en gebouwd worden. Nog eventjes en dan is die helemaal nieuw, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, dat beeld tekent de Bijbel niet. Integendeel. De wereld zal juist er steeds verder vandaan lijken te gaan. Zal overspoeld worden met verschrikkingen en oorlogen, vervolgen en verleidingen, als was het één groot Noord-Korea. En het blote oog zal er mij doen bezwijken van angst. Want ja, de bekering van Israël bijvoorbeeld, en dat evangelie al de volken bereiken zal, dat zal de krant niet halen. Dat ziet het blote oog. Dat blijft onder de radar van het blote oog. Het zal erop lijken alsof de wereld zal vergaan en zichzelf zal vernietigen. En de mensheid zal radeloos in paniek zijn. En dan ineens zal de Zoon des Mensen komen in heerlijkheid op de wolken en met één vingerknip is alles nieuw. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, waar God zal wonen bij zijn volk en alles en in alles zal zijn. Zo, dat zal het tijdstip zijn van die verlossing. Zo het ook Israël uit Egypte toch verlost, toen de slavernij op zijn ergst was. En toen de verdrukking en de zweepslagen het hardste waren, toen zag God het volk aan. En hij heeft het door Mozes verlost. Als je toch het woord niet had, hè. Als je toch de Bijbel niet had, hè. Dan zou je in dat laatste van het eind der tijden radeloos worden. Waanzinnig van angst. En zou je denken, de wereld vernietigt zichzelf. En er blijft niks van de wereld over. Als je toch het woord niet had. Als je toch je Bijbel niet had. Die zegt, en hier doorheen zal hij komen. Ineens, als een bliksemflits, zal de Zoon des mensen komen. Uw verlossing is nabij. Als er juist het verst vandaan lijkt te zijn. Als ik toch mijn Bijbel niet had. Als ik toch me het woord niet had. En door alle verschrikking heen. Zal Jezus zijn kerk bewaren. Omdat hij ze lief heeft. Omdat hij ze gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Omdat hij zijn kerk verkregen heeft van zijn Vader. Zal Christus zijn kerk bewaren. Dat hun geloof niet zal bezwijken. Door alle verschrikkingen heen. Door alle verleidingen heen. Door alle vervolgingen heen. Ik zal u mond en wijsheid geven, hoorden we hem zeggen. En niet één haar van uw hoofd zal verloren gaan. Laat staan uw ziel. Ik heb voor u gebeden. Ik trek er u doorheen. En die verlossing zal komen. Als er voor het blote op de wereld het verste vandaan zal lijken te zijn dan ooit. En als de mensheid denkt, de wereld vernietigt zichzelf nog. Het derde wat erover wordt gezegd is. Ja, verlossing van wat? Nou inderdaad, dat zei Domin Lohuis ook. Dat gebruikte woord in dat oprichten en omhoog heffen. Dat doet de beelden van iemand die inderdaad helemaal krom loopt. Hè? Die weduwe die 18 jaar krom had gelopen. Hè? En van iemand die enorme last op zich draagt. Dat is ook waar. Een christen, een oud christen. Ben je een lastdrager? Als christen draag je een last mee. Zeker. Als christen draag je vreugde mee. In je hart. En mag er ook wel eens uitkomen, natuurlijk. Hè? Als christen heb je vreugde in je hart. Maar een christen draagt ook een last mee. Lijden van beproeving. Want het oordeel begint bij het huis van God. Hier aan deze kant van de wederkomst. Een christen draagt een last mee. Hij is een kruisdrager. Omwille van de naam van zijn heiland en de belijdenis daarvan, kan hij nog wel eens wat moeten incasseren en kan er nog wel eens wat worden aangedaan. We zien het bij broeders en zusters die echt in landen wonen waar vervolging is. Een christen die is een lastdrager. Hij draagt een innerlijke strijd met zich mee. Tegen zichzelf en zijn zondige natuur die hem steeds weer naar de zonde en naar beneden trekt. Hij is een lastdrager. Hij lijdt. En wat hij ziet gebeuren, hoort gebeuren. Toespraken waarin God niet eens genoemd wordt. Samenlevingen waarin inzettingen van God met voeten getreden worden. Situaties in de wereld waarin God op het diepst getergd en gekrenkt wordt. En een christen. Die draagt dat. Die heeft daar last van. Een christen is per definitie lastdrager. Je bent wel verzoend. Maar niet verlost. Niet overal van verlost in elk geval. He, hoe mooi het ook kan zijn. En is. Hoeveel God ook geeft. Aan allerlei opzicht. Er blijft. Op een christenhart. Een last liggen. O, die ontering van God in de wereld. O, die verachting van zijn inzettingen. O, dat kruis van mijn inwonend kwaad. O, dat lijden en dat kruis dragen om zijn naam. Zal het waardige loosleven, echte christen, houdt altijd iets op zich en in zich. Wat pijn doet. Waar je als een last ervaart. En waar je last van hebt. Daarom hoop ik ook zo dat u het herkent. Wel verzoend, God dank. En nog verzekerd ook. Maar nog niet verlost. Ik ben nog een lastdrager hier op aarde. Ik lijd aan zoveel dingen. Het is niet te hopen dat we dat een beetje ontwend zijn. Door welvaart, door het niet al te nauw te nemen, door niet al te veel je aan te trekken, wat God wordt aangedaan in de samenleving en door wat er allemaal gebeurt, waar God verdriet van heeft. Het is niet te hopen dat we dat een beetje ontwend zijn en ons daarvoor afsluiten, voor dat lijden, voor dat last dragen. Daarom is de wederkomst van Jezus ook zo'n positief element. Uw verlossing is nabij. Van al die lasten die ik juist als christen draag en ervaar en waar ik aan en onder leid. Daar zal ik van verlost worden. Ik word er zo ontzaglijk veel beter van. Als een nieuwe hemel en nieuwe aarde aanbreekt. Daar is geen vervolging meer, dat hoeft sowieso niet. Daar heb ik geen last meer van mijn inwonend kwaad en van mijn zondige neigingen. Daar, waar ik ook dan naartoe kijk en om mij heen kijk, ik hoor, ik zie daar nooit iets. Wat God onteert, wat me dus verdriet doet. Die lasten ben ik dan allemaal kwijt. Uw verlossing is nabij. Vanwege de verlosser. Die komen zal. Op dat bijzondere moment. Dat het lijkt voor blote oog. Alsof de wereld zichzelf aan het vernietigen is. Maar als mijn verlosser komt. Brengt hij de verlossing. Volmaakt, volkomen met zich mee. Alle lasten haalt hij van me af. Alle lijden, dat snijdt hij eruit bij me. Verlost. Ja, voor ieder die hem kent. Ik ga even terug bij het begin van het tweede punt. Kent u hem? De verlosser. Die de verlossing brengt. Er is ook een andere kant. Voor wie de verlosser niet kent. Wie nooit wilde drinken uit de stroom van de evangelieverkondiging. En als dan plotseling, als een bliksemflits, de verlosser komt. Is er geen verlossing, maar werd beleden met de catechismus. Dan zal hij al zijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Nou, dat zal ik niet verder uitdiepen vanavond. U huivert, hoop ik, van het woord. Maar dat is de andere kant. Als ik die verlosser niet ken. Als hij niet mijn bruidegom is. Als ik aan hem voorbij ben gegaan. Verdoemenis in plaats van verlossing. Dan horen we Jezus zeggen, kom bij de derde verwachting. Als dan deze dingen beginnen te geschieden, heft uw ogen omhoog en richt uw hoofden op. Laat je niet meetrekken. Door alles wat je om je heen zal zien bij mensen. Die denken dat de wereld zichzelf aan het vernietigen is, de mensheid. En die twijfelmoedig zijn en die benauwd zijn. En die roepen bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Nee, nee, u die mij kent, u die Christus lief hebt. Heft uw ogen omhoog en richt uw hoofden op. Als blijk van verwachting van uw verlossing. Het doet een beetje denken, hè. Als je probeert een beetje voor je te zien, je ogen opheffen. Je kan ook bedenken dat het eigenlijk over een heel lichaam gaat dat zich opheft. En je hoofd omhoog houden. Nou, denk even, dat gebeurt nou niet zo vaak met deze weken, maar dat je bij een bushalte staat, zit, te wachten op de bus. Maar de bus heeft vertraging, dus het duurt nog al een tijd voor je gevoel. Nou, dan ga je in dat bushokje zitten. En als het nog langer duurt, dan ga je bijna een beetje liggen en een beetje hangen in het bushokje. En je dobbelt eigenlijk een beetje in slaap. Totdat je motorgeluid hoort. Zou van een bus kunnen zijn. Je ziet mensen om je heen, zie je omhoog komen. Nou ja, dan kom je ook overeind. En je richt je ook op. Komt hij daar dan toch nog aan? Dan ga je denken, dan ga je verwachten, nou kan het niet lang meer duren. Nou is die een aantocht. Nou zie ik zulke dingen gebeuren. Nou kan het niet lang meer duren. Verwachting. Want uw verlossing is nabij. Ja, ik kan zeggen, dat zegt de kerk al zo 2000 jaar. En deze dingen zijn al 2000 jaar geleden begonnen. Toen waren er ook al oorlogen, aardbeven en hongersnoden. En je hoorde niet zoveel van. En nog is Jezus niet gekomen. Dus wie zegt dat het nog niet 2000 jaar kan duren? Maar gemeente, zou het niet zo kunnen zijn? Dat die twee dingen veel meer met elkaar samenhangen dan wat wij, dan dat ik ook tot nu toe vaak beseft hebben. Namelijk, het moment dat Jezus komt en de mate waarin hij verwacht wordt. Dat God die twee, het moment van de komst van zijn zoon en de mate in zijn komst verwacht wordt, dat God die twee heilig aan elkaar verbonden heeft. Ik bedoel dit, neem het voorbeeld van een juffrouw op school. Die, laten we zeggen, die jubileert. 25 jaar juf is. Groot feest. Zou nou niet kunnen, maar andere tijden. Groot feest. Die juf is 25 jaar juf. De klas maakt alles klaar en gereed om de juf te ontvangen. Feestkleren, tafels versierd, enzovoort, enzovoort. En dan komt in de gang de juf eraan, die het jubileum is, met enkele van de feestcommissie. In de gang, al vlakbij. Dan gaat één van de leden van de feestcommissie, loopt een beetje vast de gang uit en die kijkt het lokaal binnen en alles al klaar. Nee, nog een paar dingen, niet en nog een paar. Dan zijn die dat lid terug tegen de juf. Even wachten nog. Nog even wachten. Ja, nou is heel gast klaar en iedereen die zit klaar. Nou, dan geeft die dat lid een sein van de juf. Nou kan de juf komen. Kijk, zeker, God heeft de tijd van de wederkomst bepaald. En is dat vast. Maar dat kan God ook wel hiermee verbonden hebben. Dat die tijd van de komst zal zijn, ook de tijd dat heel zijn kerk, heel zijn klas er ook echt klaar en gereed voor is. En dat heel zijn kerk op aarde omhoog is gekomen uit een slaaphouding en zijn hoofd omhoog houdt. En rijk houden na zijn komst uitziet. En dat het tot nu toe nog steeds zo is. Dat de engelen moeten zeggen. Nee. Kan nog niet. Er zijn nog zoveel kinderen van God. Die niet rijk houdend uitzien. Wachten nog. Daar zit nog een kind van God. Die helemaal niet op uw komst wacht en rekent. Wachten nog. Wachten nog. En zo gaat het al bijna 2000 jaar lang. Hij is al vlakbij in de gang. Maar zijn kerk is nog niet klaar. Maar als heel zijn kerk hem zal verwachten. Ook u. Ook jij. Ook ik. Dan geeft de engel het sein van Gods wegen. dan zal ik komen direct en terstond. En al deze dingen die geschieden, die beginnen te geschieden, corona, andere ziekten, oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, verleidingen, vervolgingen, zou dat niet middelen van God kunnen zijn om zijn kerk te leren uitzien en te leren verwachten. Om zijn kerk bazuinstoten te laten horen, weeën te laten horen en meemaken. Om zijn kerk, om er ons, om er mij van te doordringen. Aan deze kant van de wederkomst ligt het volmaakte niet. Aan deze kant van de wederkomst zul je altijd een lastdrager blijven. Aan deze kant van de wederkomst wordt het nooit volmaakt. En zal het nooit worden wat het wezen moet. En dat God misschien zijn kerk, ja wel eens zo door pestilentie, of door verleidingen, of door hongersnoden, of door vervolgingen, het afleert om het hier in dit leven allemaal te zoeken. Het afleert om te denken, het wordt het hier allemaal nog wel, aan deze kant van de wederkomst. Zou het allemaal middel van Gods wegen kunnen zijn, om zijn kinderen, zijn gelovigen te leren, aan deze kant van de wederkomst, is het niet, en wordt het het niet ook, om ons van het comfortabele, verwende christenleven te verlossen. Opdat we uitzien. Opdat we rijkhalzend verwachten. Dat wat aan de andere kant van de wederkomst liggen zal. Richt u op uit uw slaap. Heft uw hoofden omhoog. Als deze dingen beginnen te geschieden. In dat kader zal de oproep van de laatste drie versen die we lezen, dus 34 tot 36. Wacht u zelf, staat daar. Dat uw harten niet bezwaard worden door brasserij, roes, dronkenschap en zorgvuldigheden, bezigheden van dit leven. Van die dingen die je juist niet rijkhalzend uit laten zien. Maar die je een beetje laten hangen en achterover laten leunen, half in slaap, op de luistermanier die maar kan. Wacht u daarvoor, voor een roes, dronkenschap, dat heeft met elkaar te maken. En als het letterlijk met drank is, dan heb je ergens zoveel van op, dat je in een roes bent en je slaapt je roes uit en je ziet niet wat er om je heen gebeurt, je beseft niet wat er om je heen gebeurt, je hebt daar geen weet en geen notie van. Je hebt ergens zoveel van op. En je gaat ergens zoveel in op. Dat je geen notie hebt en geen zicht hebt op de dingen van de eeuwigheid en van God en van de wederkomst. Want je hebt veel te veel op. Je leeft in een roes. Nou ja, van je eigen leventje en je eigen idealen. En verder kom je niet. Of van de bezigheden van dit leven. Dat ziet er onschuldigst uit. Bezig. Op zich en allemaal nuttige dingen. Levensonderhoud, levenswerk, levensvoorwaarden, levensvulling. Maar je hart raakt erdoor. Je bent er op zo'n moment bezig dat je hart erdoor bezwaard laat. Ik dacht even van een nijlpaard. Dat is voor mij een zwaar dier. Zwaar, log. Nou, een nijlpaard dat in de zon ligt te slapen. Want dan kan ik bij dat nijlpad gaan staan en ik kan in mijn handen klappen en ik kan in mijn vingers wat geluid maken. Nu had dat nijlpad toen misschien eventjes één oog een keertje open. En dan valt het oog weer lekker dicht. Bezwaard, zwaar, log. Die kon zomaar niet overeind. Dat ik zo ligt te slapen. Zo zwaar en log van hart. In de coronacrisis doe ik even een oog open. Ik denk even, hé, wat gebeurt er? Maar zodat het een beetje over is. slaap ik weer lekker verder. En ga ik weer verder in mijn roes. En in waar ik mee bezig ben. En in de bezigheden van mijn leven. Nou, wacht u daarvoor. Wacht u daarvoor. Laat dat niet gebeuren. Anders komt die dag onverwachts. Zoals toen de zondvloed kwam. Ineens en de mensen schrokken toen het te laat was. Nou ja, kwam de zondvloed ineens. Nee, 120 jaar lang had Noach aan de ark gebouwd. Dus zo onverwachts kwam die zondvloed niet. Wie erop gelet had, had 120 jaar lang het aan kunnen zien komen. Maar ja, als je die hamerslagen niet meer hoorde op den duur. En als je die ark op den duur ook niet eens meer zag staan en opletten. Ja, dan kwam die zondvloed onverwachts. Dan was het voor je een donderslag bij heldere hemel. Als je niet let op de tekenen der tijden, deze dingen. Als je niet let op de stroom van de evangelieverkondiging. Ja, dan is Jezus' komst onverwachts voor je. Als een bliksemflits. Maar dat hoeft niet. Dat had niet gehoeven. Wacht u, ja, ja. Want ook gelovigen kunnen zo in slaap vallen. Juist tegen zijn discipelen zegt Jezus dit. Wacht u daarvoor. Dat u niet zo log en zwaar bent. Dat je niet meer omhoog komt. Om een komst te verwachten. Bid dan. Dat je mag ontvlieden deze dingen. Weer hè, deze dingen vers 36. Hè. Kijk, eraan ontkomen kan niemand. Want deze dingen komen over de wereld. En daar sluit God geen mens van buiten die ze niet hoeft mee te maken. Maar je kan er wel doorheen komen. Want Jezus hier bidt dat je er doorheen zult komen. Dat je geloven niet in bezwijkt. Dat de hoop en de liefde zullen blijven. Dat het vertrouwen zal blijven. Dat je er doorheen mag komen. En dat er zo aan ontkomen zal dat je er niet in blijven zal. En dat ik zal mogen staan voor de Zoon des Mensen. Niet zal worden weggestormd. Weggevaagd door de storm van Gods toorn en Gods eindgericht. Dat ik zal mogen staan. Kunnen blijven staan. Als die storm van Gods gericht waait. In Christus beveiligd. Want zo wind recht zal treden en gade slaan ons ongerechtigheden. Ja, wie zal dan bestaan? Ik ben een veertje. Dat door de wind zo wegwaait. Maar als dat veertje in een stalen kluis ligt. Laat de wind maar stormen. Dat veertje blijft wat is. En die kluis gaat niet van zijn plek. En dat veertje dus ook niet. Dat ik mag blijven staan voor de Zoon des Mensen. Geborgen in het offer van Christus. Beveiligd en veilig. En dat betekent ook en te mogen staan. Dat is een bestaande uitdrukking in de Bijbel. Voor mogen dienen. Zijn bevelen opvolgen. Ja, dat is wel de echte verlossing. Dat is wel de verlossing in de verlossing. Dan zal ik voor hem staan. Zo gewillig als bereid als de engelen zijn om hem te dienen. Zal ik dan ook gewillig en bereid zijn. Dat is pas iets om naar uit te zien. Dan ben ik verlost van mijn traagheid en mijn onwil en mijn tegenspartelen en mijn ongehoorzaamheid. Dat is iets om naar uit te zien. Tenminste, als je kind van God bent wel. Dat is iets om naar uit te zien. Dan mag ik staan voor de Zoon des Mensen. Zo gewillig en bereid als een engel. Om mijn God en Heere te dienen. En eeuwig groot te maken. Hef dan uw ogen op. En richt uw hoofden omhoog. Om die grote dag te verwachten met een groot verlangen. om te genieten al de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik noemde de psalm al een paar keer, psalm 130 aan het eind van de preek. Laten we zingen de versen 2 en 3 over dat staan, bestaan voor God. En ik blijf de Heere verwachten, psalm 130, het tweede en derde vers. Laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, we bidden u om die vrucht. Die vrucht op de stroom van de verkondiging. Maar ook in de tijd van de bui van het coronavirus over de wereld en over ons land trekt. Geef u de vrucht. Dat we onze ogen opheffen en onze hoofden omhoog richten. Hij komt, mijn verlosser komt en mijn verlossing, mijn volkomen verlossing, die brengt hij met zich mee. Heere, Geef dat dit coronatijdperk ons dat te meer leren mag, Heere. Dat u ons zo leert wat we aan deze kant van de wederkomst te verwachten hebben en niet te verwachten hebben. Dat wij uitzien, verwachten wat er aan de andere kant van uw wederkomst komen zal. Aan verlossing van alle lasten. Van alle kruis. Dat we dragen, meedragen. En hier op aarde nooit vanaf komen. Heere, laat ons niet bezwaard zijn. Log, zwaar. In een roes. Bezig. In slaap. Met uw wederkomst als een ver, ver gegeven, dat geen rol van betekenis speelt of uitmaakt. Wek uw kerk op, Heere. Wek uw kinderen op, opdat ze u verwachten. En allen die niet gereed zijn, Heere, maak hen gereed. Doe hen ontwaken. Want u komt niet onaangekondigd. Al is het als een bliksemflits. Maar u komt niet onaangekondigd. Heere, geef dat we ons in deze tijd voorbereiden. Of wat aan deze kant van de wederkomst nog komen zal en kan en moet. Opdat wij geborgen zullen zijn. Opdat we de schriften kennen. En uw zoon kunnen onderkennen en herkennen. Omdat we bereid zijn dingen op te geven, af te staan, om uw naams wil. Wil er ons in oefenen, Heere. Door uw geest, door uw woord, door de prediking. We zeggen u dank voor de mogelijkheid ook weer van deze dienst, Heere. We dragen ook de huidige situatie aan u op. Als de dreiging van het virus landen gezien minder lijkt te worden. Iets om u voor te danken, Heere. Zorgt u zelf toch dat u erkend wordt, Heere. Dat er hoger wordt gezien dan menselijke discipline met z'n allen. Maar zorg dat u zelf erkend wordt, Heere. We bidden zegen onze koning en zijn huis. We zeggen u dank voor wat hij aan goed zegt in zijn toespraken. Maar Heere, laat hem toch u beleiden. Laat hem toch het land en volk erin voorgaan om u te erkennen. Dat u niet tekort gedaan wordt, Heere. Dat u niet langer tekort gedaan wordt. We dragen onze regering aan u op. Geeft u hen wijsheid. En geef ook de erkenning van afhankelijkheid van u. Geef ons een land en een volk, Heere. Dat niet in een situatie zal zich gaan bewegen waar ieder maar doet wat goed is in zijn eigen ogen. Maar het land en volk zich mag schikken onder wat van regeringswegen wordt afgekondigd en wel en niet wordt toegestaan. Gedenk hen die hun werk weer op kunnen en mogen gaan pakken, maar gedenk ook hen die dat nog niet kunnen en mogen. We dragen nu de verzorgende beroepen aan u op en al die werkzaam zijn in het onderwijs. We bidden, Heere, voor uw kerk en uw gemeenten, dat ze mogen heenwijzen naar u, dat de begeerte van onze ziel naar u mag uitgaan. En dat het ons gebed zal zijn, leer de inwoners van de aarde gerechtigheid. Heer, we belijden ook, hoezeer we de gang naar uw huis missen. We missen het zijn op de plaats waar de ambten zijn die u vertegenwoordigen. We missen de plaats waar als gemeente samen konden komen. We missen de heilige doop, we missen het heilig avondmaal. Heer, laat het een tijd zijn die er ons te meer doet verlangen. En wilt u weer een tijd geven, Heer, dat dat weer kan en mag. Op een verantwoorde wijze ook weer. Hoor ons uit genade, Heer. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we Psalm 98, het vierde vers zingen. Hij komt, Hij komt. Psalm 98, vers 4. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.